Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.
Met een extract. Dit is een Nepalese handgerolde zwarte thee uit Ilam. Ik heb hem gekocht bij Shimal Thee in Polen. En hij is van november 23, toen is hij geplukt. Kijk, en dit is een extract. Kan je ook zien, hè? Het is vrij veel thee. Dit is 10 gram thee op 250 milliliter water.
Ja, dit lijkt wel gewoon meer dan 2/3 thee op water.
Ja, klopt. Dus ik heb echt een extract gemaakt. Moet je niet zo drinken. Want dan, dat is echt veel te bitter. Maar ik doe een beetje zoals aanmaaklimonade. Ik doe dan een laagje in de theepot. En, zie je? Zo, ongeveer. En dat vul ik aan met kokend water. Het voordeel van dit systeem is, vind je het nou te sterk? Doe je er water bij. Vind je het te slap, doe je er nog wat extract bij. Maar je kan het natuurlijk ook koud gebruiken. Ik heb er nu kokend water op gedaan. Maar je kan natuurlijk ook koud water, dan heb je een ijsthee of koud bruisend water. En dan kan je er ook nog munt bij doen of nou ja, wat je maar lekker vindt. Dan heb je een ijsthee. Super handig.
Dit is wel echt een tip of flip. Dat is fantastisch.
Ja, goed hè?
Ja, dat heb ik nog nooit zo.
En het voordeel is, omdat je het met koud water zet. Dus ik heb dit, die 10 gram thee in deze fles gedaan. Daar heb ik koud water op gedaan. Goed dicht in de koelkast de hele nacht.
Oh, dus het gaat echt een soort van
cold brew.
Ja.
Ja. En door die cold brew komen de bitters veel moeilijker los. Want die hebben kokend water nodig. Maar die komen nu niet los, want die zitten in het blad.
Ah.
En het blad hebben we in het flesje gelaten. Dus we hebben alleen het extract. Dat is veel zachter en zoeter nu. En het voordeel is dat als het afkoelt, het ook niet zo bitter wordt. Terwijl normaal thee wel bitter wordt als het afkoelt.
Prachtige kopjes ook.
Ja, die zijn mooi, hè? Die heb ik bij een hele mooie theewinkel in Amsterdam gekocht. Tja, ex art.
Ja, dat is niet zomaar een kopje thee. Niet gehengeld.
Zeker niet gehengeld. Nee, het is ook geen zakje. Dus je kan hem niet hengelen. Nee, zakjes komen dit huis niet in.
Ja, dit keer zijn we begonnen met eigenlijk al een kleine theeceremonie. Maar ik ga over tot jou introduceren aan onze podcastgasten. Hoewel thee in het oosten een zeer verfijnd imago heeft en met rituelen en respect behandeld wordt, kleeft aan thee in het westen ten onrechte nog vaak een stoffig stigma van oudbolligheid en bittere vlakke smaken. Theesommelier en voormalig chef Mariella Erkens bewijst het tegendeel en ontwikkelde een handboek en kookboek in één met thee in de hoofdrol. Thee, de nuchtere neef van wijn. Mariella leert je over theesoorten, hoe thee te zetten, te proeven, te combineren en om met thee te bakken en koken. Omarm de complexiteit, rijke smaken en mogelijkheden van thee bij jouw volgende diner of kaasplank.
Heel mooi gesproken en ik ben er roerend mee eens.
Dankjewel. Ja, ook dankjewel dat ik hier mag zijn, Mariella, vandaag.
Welkom.
Aanschuiven in Amsterdam. Ik heb er heel veel zin in om in de wereld van de theesommelier te duiken.
Het is een mooie wereld, kan ik je vertellen.
Ja, ik heb al een klein voorproefje gehad nu. Dus,
hoe vind je?
Ja, ik vind hem heel. Ik heb met dit soort dingen altijd een beetje het idee van, nu ga ik iets echt lekkers proeven en dan moet ik er iets zinnigs over zeggen. En,
dat hoeft niet. Nee, het is net als met kunst. Je hoeft het niet te begrijpen. Je moet het over je heen laten komen en wat de een lekker vindt, vindt de ander misschien niet lekker. Dus je hoeft helemaal niet te zeggen, oh, dit is een bijzondere thee, dus ik moet hem lekker vinden. Nee, dat is met dure wijnen ook niet altijd het geval, hè?
Ja, ik heb in ieder geval met deze thee het idee dat in plaats van wat ik normaal gesproken gewend ben bij veel reguliere zwarte theeën, dat deze iets meer neigt naar een soort van rooibos, omdat er meer kruiden naar boven komen in plaats van die bitter.
Kijk, ja, precies mijn bedoeling. Om die bitters niet zo dominant te laten zijn. En er zitten inderdaad kruidige tonen in. En zoetigheid. Ja. En ook wel druiven in de verte. Dus fruitig, zoet. Hij is zacht in de mond. Hij is niet astringent. Je mond trekt er niet van samen. Bitters zitten ook niet echt. Er zit wel een heel licht bittertje onder, maar dat hoort in thee.
Ja, dat hoort er
als
wel
het
bij.
Als er helemaal niet in zit, wordt het laf. En de nasmaak is heel fris.
Mm. Nou, om daar meteen op door te gaan, Mariella, om jou wat beter te leren kennen, heb ik jou gevraagd om een ingrediënt, gerecht, voorwerp of recept uit te kiezen waar jij bijzondere smaakherinneringen aan hebt. Wat heb je uitgekozen? Hoeft dus niet fysiek te zijn. En welk verhaal zit daarachter?
Nou ja, dan moet ik natuurlijk... Ik heb een heleboel geweldige ervaringen, hoor. Maar dan doe ik nu natuurlijk thee. Ik dronk vroeger altijd thee zoals iedereen thee drinkt. Of bijna iedereen zo'n zakje door een mok heen slingeren en gedachteloos wegklokken. En dan ook nog de huismerken van de supermarkt. En daar dacht ik verder niet zo bij na. Maar toen was ik bij een theeproeverij in een groothandel. Want ik werkte toen als chef, dus ik was aan het inkopen doen bij een groothandel voor een restaurant. En daar hadden ze een workshop thee en eten. Maar dan was hele mooie thee, Chinese thee, en hadden ze hele verfijnde hapjes bij. En ik werd uitgenodigd en ik nam plaats. Nou, zegt, er ging een wereld voor me open. Ik wist echt niet wat ik proefde. Wat een verschil. Dus dit was thee, wat ik al die tijd gedronken had. Ja, was een fletse schaduw van thee. En vooral dat effect met dat eten. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Maar het werkte hetzelfde als wijn. Het versterkte de gerechten. Sommige ingrediënten kwamen er sterker uit. Er was een samenspel. Soms was er balans. Nou, echt een revelatie, of hoe noem je dat?
De hemel brak open.
Ja. En ik dacht, nou, dit is geweldig. Waarom weet niemand dit? Want er zijn zoveel mensen die steeds minder alcohol willen.
Ja.
Dan is dit de oplossing. Maar waarom weten we dat niet?
Nee.
Nou, toen ben ik daar helemaal ingedoken. Boeken gekocht. Opleiding gedaan tot theesommelier. Dat was een 3-jarige opleiding, maar dat is dan 1 keer per maand. Dus het is prima te doen. De rest doe je thuis. En ja, hoe meer ik ging leren over thee, hoe meer ik erachter kwam dat ik er niks van wist. En nog steeds weet ik niks van thee in vergelijking met bijvoorbeeld de Chinese theemeesters. Maar die weten dan weer niks van tea en food pairing. Dus het is een enorme uitwisseling van kennis. En ik leer nog elke dag.
Ja.
Het is fantastisch. Het is zo'n mooi product.
Ja. Ja, je hebt het over smaak combineren met... het vaste met het vloeibare combineren. Voordat je sommelier werd, ben je ook chef geweest.
Ja.
Smaak is dus iets wat jou lijkt te lokken. Daarom ben ik zo benieuwd. Wat betekent smaak voor jou?
Een ontdekkingsreis en vreugde en het bevredigen van mijn nieuwsgierigheid.
Oh, mooi. Daar kan ik me wel bij aansluiten, ja. Nou, ik heb net al gehoord hoe thee op jouw pad is gekomen. En dat bracht jou tot die opleiding, tot theesommelier. Wat houdt dat in voor de leek? Wat doet een sommelier?
Nou, eigenlijk hetzelfde als een wijnsommelier. Die worden boos als je zegt wijnsommeliers. Want sommeliers zijn per definitie voor de wijn.
Oh, nou,
zij.
Niet meer.
Maar dat is echt niet meer, nee. Je hebt er nu voor olijven en water en bier en you name it. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Je zoekt de juiste thee bij bepaalde gerechten of andersom. Zodat je een 1 plus 1 is 3 ervaring probeert te bewerkstelligen.
Kijk. Oh, ja, je noemt ook olijfolie sommeliers. Daar heb ik nog niet van gehoord, maar dat is ook interessant.
Ja, die zijn er ook. Echt. Ik ken zelfs iemand die dat doet. En watersommeliers en biersommeliers. Of sake sommeliers heb je ook.
Watersommeliers, oké.
Ja, ja.
Maar verder op thee.
Ja.
Jouw boek richt zich volledig op thee. En ter verduidelijking, dat gaat niet om kruidenthee, als het goed is.
Nee.
Maar wel om de volgende 6 theesoorten. groene en zwarte thee, die kennen we allemaal wel. Maar er is ook nog gele thee, witte thee, oolong thee en postgefermenteerde thee. Ja. En die gele thee en die postgefermenteerde thee, die wekken mijn nieuwsgierigheid, want daar heb ik nog niet eerder iets van gehoord. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, tuurlijk. En het is niet zo gek dat je daar niet van gehoord hebt, want gele thee wordt alleen op 5 plaatsen in China gemaakt. Is dus heel, ja, er wordt maar een kleine hoeveelheid gemaakt. Ik heb wel wat in huis, dus als je het wil proeven, kan ik het je laten proeven. Gele thee wordt eigenlijk hetzelfde gemaakt als groene thee, alleen krijgt hij een extra stapje. Hij wordt na het plukken en het verhitten, het verhitten doen ze om de enzymen, de oxidatie-enzymen uit te schakelen die anders zorgen voor zwarte thee, dus voor de oxidatie. Dus als die zijn uitgeschakeld, dan wordt de thee verder bewerkt, gerold om de smaken los te krijgen en gedroogd. Maar bij de gele thee komt er nog een stap bij. Ze pakken die thee ze stomen hem, ze pakken hem in en dan leggen ze hem op een warme plek, bijvoorbeeld bovenop de oven. 20 minuten, een uur, daar willen ze geen mededeling over doen. Ja, dat is geheim. Maar niet zo lang dat het gaat fermenteren, maar het gaat wel die kant op. Mm. En dat zorgt voor een smaakverandering in de thee. Want dat vocht, dat stom, dat wil eruit met die aroma's. Maar dat slaat terug, want dat kan nergens heen. Ja. En dan ontstaat er een chemische reactie in het theeblad, waardoor de kleur iets verandert. Soms lijkt hij zelfs een beetje op zwarte thee, dat hij bijna bruin is. Die zal ik je zo laten zien. Maar het is gele thee. En in het kopje is hij ook wat okergeler. En de smaak is zoeter.
Ah.
Dus daarom is het een categorie op zichzelf, door die extra stap. En postgefermenteerde thee, die heb ik ook als je wilt. Is er ook in allerlei soorten en maten. Dat begint ook als groene thee. Die wordt helemaal afgemaakt als groene thee. Dus je zou hem ook als groene thee kunnen drinken. Dan heet hij maocha. Mm-hmm. En dat wordt of bewaard of gelijk bewerkt, afhankelijk van of er plaats is in de opslagruimtes. Want die wordt namelijk net als kaas opgelegd.
Ah.
En wat ze dan doen, ze pakken die maocha, die stomen ze, net als net met die gele thee. En dat wordt samengeperst in een cake. Dus na het stomen gaat het in een speciale mal. Wordt het geperst.
Oh ja, echt. Ook net als met kaas.
Ook net als met kaas. En dan wordt het ingepakt in zijdepapier. Maar het is natuurlijk nog vochtig daarbinnen.
Ah, ja.
En dat wordt in klimaatkamers weggelegd. Net als kaas. En dan moet het minstens een jaar liggen. En die bacteriën en enzymen en al die dingetjes binnenin, die gaan natuurlijk chemisch reageren met wat ze daar tegenkomen. Ook weer net als kaas. En dan krijg je smaakverandering, kleurverandering.
Is rijping, ja.
Rijping, precies. En dat is dan de sheng pu'er. Dat is de raw pu'er. Zoals dat heet. Pu'er verwijst naar de plaats waar het gemaakt wordt, waar het ontwikkeld is. Oorspronkelijk dus in China, in Yunnan. Mm. Maar tegenwoordig doen ze het ook in andere gebieden. Maar dan mag je het niet pu'er nemen.
Ja, natuurlijk.
Net als champagne.
Ja.
Dus dan heet het postgefermenteerde thee. Dus postgefermenteerde thee is altijd gemaakt op deze manieren. Maar mag je niet altijd pu'er noemen. Pu'er is altijd postgefermenteerde thee. Er komen ook andere theeën uit het gebied van pu'er. Mm-hmm. Zwarte thee, groene thee. Maar dan worden ze geen pu'er genoemd.
Ah, kijk.
En je hebt dan ook nog de cooked pu'er. Dat is de versnelde methode. Want die boeren dachten, ja, want je kan er heel veel geld mee verdienen. Het zijn hele dure theeën.
Hoe langer het proces,
hoe langer ze op hun geld moeten wachten. Ja. Dus die hebben eind jaren 70, 80 een versneld proces ontwikkeld. En dan bevochtigen ze ook die theeblaadjes. Maar hij wordt niet geperst. Hij wordt op een hele hoop gelegd en steeds gedraaid, maar wel toegedekt en in de zon gelegd. Nou, dan krijg je natuurlijk ook dat fermentatieproces, net als bij cacao bijvoorbeeld. Maar dan gaat het veel sneller.
Ja, dan zal de smaak ook anders zijn.
En is de smaak heel anders.
Ja.
En dan heet hij chou pu'er, cooked pu'er. En dan is hij na 45 dagen al klaar.
In plaats van, wat was het, anderhalf jaar, hè? Ja, dat is wel een groot verschil.
Ja, en naarmate je die, die thee langer bewaart, gaat die ontwikkeling door. Net als met bepaalde wijnen ook en kazen. En dan gaat die smaak gaat steeds verder.
Ah, wat cool. Ja, hier had ik echt nog nooit van gehoord.
Dat is eigenlijk de enige thee die gefermenteerd is. Je ziet vaak in theewinkels of theeartikelen staan gefermenteerde thee. En dan bedoelen ze zwarte thee. Maar die is niet gefermenteerd, die is geoxideerd.
Ah, inderdaad. Dat is weer helemaal iets anders.
Dat is helemaal iets anders. Maar dat is nog steeds, wordt er in de theewereld gebruik gemaakt van het woord fermentatie. Omdat ze dat nou eenmaal al eeuwen doen. Mm. Maar het is een verkeerde benaming. Want ja. Er komt zuurstof aan te pas. Dus het is oxidatie.
Ja, dat is wel eigenlijk de tegenhanger van fermentatie.
Ja.
Ja. Oh, dat is wel, vind ik, een heel interessante
theeafslag.
Ja, ik ben wel benieuwd, ja.
Postgefermenteerde thee. Dat is heel bijzonder. Malawi is normaal gesproken een theegebied dat voor de zakjes thee produceert. Mm-hmm. Maar er is een theeplantage, Satemba. En die doen het al heel lang op de orthodoxe manier. Dus geen zakjes, maar losse thee, hoge kwaliteit. Heel sympathiek bedrijf ook. En die hebben sinds een aantal jaren zijn ze gaan experimenteren. Postgefermenteerde thee. True Black noemen ze het. Als je wil, kan ik je die straks wel laten proeven. Ruik maar eventjes.
Dit ruikt naar mos.
Ja, klopt.
Echt zo'n bosgrond.
Bosgrond. Dat is specifiek voor vooral Shupua. Bos, bladeren, henna, herfstbos, mos inderdaad. Dat soort geuren. Ja. Klei. Aardappelmandje. En dan heb je nog de Shankwer. Dus dit is die Afrikaanse. En dan heb ik hier Liubao. Dat is ook een postgefermenteerde thee uit China. Maar niet uit Yunnan. Maar uit een ander gebied. Dat is ook de Shu-achtige. Dus
deze ruikt veel minder sterk. Maar kan ook komen dat het een kleiner beetje is.
Nee, hij ruikt ook minder sterk. Bij deze komen de smaken ook wat sterker naar voren als je hem zet. Maar die heeft dus ook die hele aardse tonen. Nou, dit is een Shupu'er uit Pu'er. En hier zie je ook wat geperste stukjes tussen.
Oh ja, inderdaad.
Je kan die zowel loskopen als geperst.
Oeh, dit ruikt een beetje algvisachtig.
Ja, dat kan ook. Soms vind je inderdaad... Ja, duidelijk. Een beetje makrelo.
Ja, ja. Is,
En dan hebben we hier een Shengpu'er. Dus dat is dan Rawpu'er. Ik weet niet uit welk jaar het is. 2016, dus die is nog vrij jong. Ik heb er ook wel uit de jaren 80 gehad. Zie je ook dat er kleurverschil is?
Ja, deze is... Lichter lijkt.
Ja.
Deze is veel bloemiger, veel zachter van.
Is ook een veel hogere kwaliteit.
Ah, kijk, ja.
En dit is zo'n geperste cake. Deze is uit 2018, dus die bewaar ik nog even.
Ja.
En dan, hij is dus nog steeds aan het rijpen.
In de verpakking.
In die koek.
Ja.
Ja. Hier is zo'n tegel, die zie je vaak. Dan weten mensen niet wat het is, maar zo'n theetegel.
Theetegel, daar heb ik nog nooit van gehoord. Leek inderdaad op henna. Maar dit is thee.
Dit is thee, een geperste theetegel. En die is ooit ontwikkeld voor de zijderoute. Want die paarden konden natuurlijk, en de dragers konden makkelijker geperste thee meenemen. Ik neem maar even. Dan losse thee, want dit heeft veel minder ruimte nodig.
Ja, dat is prachtig.
En dat werd dan geweld voor paarden in Tibet. Dan heb ik hier nog Japanse postgefermenteerde thee, Oishicha. Die is dubbel gefermenteerd met melkzuur. Die is nog dicht. Maar dat zijn dunne vierkantjes. Die is heel zuur. uitgesproken zuur is. Maar friszuur, zoals yoghurt.
En dit is ook postgefermenteerde thee.
Ook postgefermenteerd, maar dat uit Japan. Helemaal met de hand gemaakt. En dan hebben we hier nog kleintjes. Dus je kunt ook kleine formaatjes.
Oh, dit lijkt... Oh, wat is dit gaaf. Dit lijkt... Ja, dit lijkt inderdaad net een chocolaatje. Wat fantastisch.
En zo'n balletje. En dan heb je ook nog deze. Dat lijkt net een snoepje. Kijk. Grappig, hè?
Dit is echt grappig. Ja, dat lijkt net een bouillonblokje.
Ja, een bouillonblokje.
Wat grappig. Oh,
dus dit
dat vind
zijn
ik gaaf.
Allemaal verschillende soorten postgefermenteerde thee. En dit zijn... ook investeringsobjecten.
In welke zin?
Nou, vroeger werd zo'n cake, als een kind geboren werd, werd zo'n cake gekocht voor het kind.
Ja.
En tegen de tijd dat het kind ging trouwen, in het geval van een meisje, was dat een bruidschat. Want dan was het heel veel geld waard geworden. Of als het een jongen was, om de studie mee te betalen.
Oh, wat vet.
Maar tegenwoordig, sinds de Chinezen heel rijk aan het worden zijn, is het een investering, een speculatieobject geworden.
Ja.
Net als dure whiskies, dure wijnen. Dan kopen ze puur voor de prestige. En dan hoe zeldzamer, hoe duurder, hoe liever ze het willen
ja,
hebben.
Ja, precies.
En de mooiste pu'ers komen dus ook lang niet meer uit. Die zijn nog verkocht voordat ze überhaupt gemaakt.
Ja, precies. Ja, dat gebeurt met wijnen natuurlijk ook heel vaak. Precies. Gewoon in voorbestelling. Ja, en dat deze tegel, wat je net zei, dat die dan... voor een paard werden geruild.
Ja.
Zo.
Ja, want China had geen paarden. Die op de een of andere manier konden ze hun paarden niet goed houden.
Oh.
Ze konden er niet goed mee overweg met het fokken. Dat lukte allemaal niet. Dus geen Mathé kon wel. Dus
kijk,
gingen ze naar Tibet. En daar konden ze weer geen thee van bouwen. Dus zo kwam er
kijk.
Een stand en ook weg. Werd er natuurlijk heel veel gehandeld. Hè? Niet alleen een paarden.
Nee.
Heb je een kleine introductie in de gele thee?
Ja.
Pu'er. Maar die hele pu'er-wereld is een wereld op zich.
Ja,
zijn
dat kan me voorstellen.
Zijn mensen die zich helemaal daarin verdiepen. Die specialiseren zich helemaal in pu'er. Of postgefermenteerd. En ik heb nog meer Japanse... Dit is... Oh, deze is ook heel mooie kwaliteit. Dit is een van wilde bomen. Dus
oh,
niet
ja.
Gecultiveerd. Van de berg. Lin Sang Shangpoor. Die heb ik gekocht bij Miti Praag. In Praag, toen ik in Praag was. En zie je, die ziet er ook weer helemaal anders uit.
Oh, deze ruikt al meer naar groene thee. Die
Kruidig.
Richting. Beetje cranberry. Het rode cranberry ruikt erin.
Ja, een beetje droppig ook.
Ja.
Grappig, hè?
Ja.
Dus dit is uit hetzelfde gebied als die andere shampooer die je net had. Maar mm-hmm. Hij toch dus weer helemaal anders. Nou ja, en dan heb ik ook nog wat Japanse, andere Japanse, maar nou ja, goed.
Precies.
Je hebt nu wel een beetje een indruk.
Ja, dit was wel heel, heel bijzonder om een keer te
en als je
ruiken.
Straks wil proeven, kan ik het ook zetten gaaf. Natuurlijk.
Kijk er naar uit. Ik doe daar voor onderzoek voor mijn interviews altijd een rondje LinkedIn. Misschien is dat een beetje vals spelen. Maar voordat jij theesommelier werd, heb je ook een eigen restaurant gehad in Brazilië, mm-hmm. Zag ik. En je bent opgeleid als schilder, illustrator en grafisch ontwerper op de Gerrit Rietveld Kunstacademie. Dus zowel kunst als smaak lijken elkaar af te wisselen op jouw carrièrepad. Hoe is jouw restaurantavontuur ontstaan in Brazilië?
Nou ja, koken vond ik altijd al heel erg leuk. Ik zat als kind al bij mijn moeder op het aanrecht mee te helpen. Dus het was niet alleen het eten, het koken vond ik ook altijd al interessant. En ik ging op wereldreis in 98. Met voor onbepaalde tijd en onbepaalde bestemming. Ik zag wel, ik had mijn huis verkocht, ik ben op pad gegaan. En op een gegeven moment tijdens dat reizen kwam ik in Brazilië, in Itacaré. Daar was ik aan het golfsurfen. Was een hele mooie plek daarvoor. Kwam ik een hele mooie locatie tegen, maar wel met een hele smerige oude hut erop. Maar prachtig uitzicht. En Dat stond te koop, dus dat heb ik gekocht. Toen dacht ik, nou, perfecte plek voor een juice bar of zo. Dat was eerst mijn gedachte. Maar ja, ik werd al maar ambitieuzer. En de cabana die ik daar liet bouwen werd ook al maar groter. Dus op een gegeven moment dacht ik, nee, het moet gewoon een restaurant worden. Maar dan wel een vegetarisch restaurant. Want in Brazilië zijn ze natuurlijk van het vlees. En als je daar zegt dat je vegetariër bent, dan krijg je ham. Of kip. En ik dacht, nou, die hele surf scene, die willen gezond eten. Ik wil gezond eten, dus ik ga vegetarisch restaurant beginnen hier. Nou, dat was een beetje te veel niche. En de vissers, die laden en lossen voor mijn deur van het dorp. Dat is een vissersdorp. Dus ik dacht, nou, doe ik er ook vis en garnalen bij. En ja, dan heb ik daar 5 jaar een restaurant gerund.
Oh,
en nooit meer gesurfd, want er was helemaal geen tijd
meer voor. Ja, dat is ook een beetje het kruis dat je moet dragen als je restaurant begint. Oh, jij liet gewoon alles hier even voor wat het was en je bent daar een heel avontuur gestart.
Ja.
Nou, dat zegt wel iets over hoe jij in het leven staat. Ja, je hebt in de afgelopen ruim 14 jaar ongetwijfeld ontelbaar veel thee geproefd.
Ja.
Wat is de meest bijzondere thee die je tot op de dag van vandaag is bijgebleven? Ik weet dat dit een hele moeilijke vraag is. Maar...
Ja, want ik heb zoveel bijzondere thee geproefd. Mag ik er 2 noemen?
Ja, absoluut.
In Nederland is een theeplantage in Soerendonk. Die heet het Zuiderblad. Er is ook een theeplantenkwekerij in Zundert. Maar dat is geen goede plantage. Maar die in Soerendonk, die maakt echt hele mooie thee. En ik ken haar ook. Ze is toen ook naar mij toegekomen in 2011-12. Met de vraag, kan dat hier in Nederland? Want ze wilde toen, ze ging de boerderij erven van haar ouders. En ze wilde niet met dieren en zo verder. En ook niet met asperges. Ze wilde theeplantage doen. Kan dat? Ik zei, ja, dat weet ik niet, want ik ben geen boer. Maar... dat is niet mijn expertise, maar ik heb er wel verwezen naar andere mensen die wel die expertise hadden. En dat bleek te kunnen. En zij is, nou, dat vond ik ook echt heel stoer. Zij is gewoon een theeplantage in Nederland begonnen. Hard werken, weinig opbrengst natuurlijk in het begin. Maar dat gaat als een tierenlier. Ze maakt echt ongelooflijk mooie thee. En elk jaar proef ik haar theeën en ik proef dus die groei. En... een paar jaar terug organiseerde Steinbesser in Amsterdam een diner met geheel veganistisch diner samen met de beroemde chef, sterrenchef André Chang uit Singapore en Taiwan. En die wilde lokale thee. Dus ik heb de thee samen met Linda van het Zuiderblad hebben we geserveerd daar. En hij als Aziat was ook diep onder de indruk van haar thee.
Ja.
En dat vond ik zo bijzonder.
Ja, ik zag ook dat haar thee in de Rare Tea Cabinet van Fortnum & Mason's warehouse. En daar was ik toevallig vorige week.
Oh, leuk.
Dus ik heb al een klein lijntje hangen met, met Linda van het Zuiderblad. Dus dat is wel een leuke...
Daar zou ik zeker langs gaan voor een podcast. Want ja, ze is ook een hele bijzondere vrouw. En heel bescheiden. Ze zou eigenlijk wat meer reclame voor zichzelf moeten maken. Want
nou, dat wil ik graag doen.
Doe jij dat maar, want ze maakt echt hele mooie thee. Maar omdat het natuurlijk kleinschalig is... je kan in Nederland gewoon niet veel thee produceren.
Nee.
Als je dat doet, dan moet je sjoemelen. Dat doet ze niet. Ze maakt pure thee. Dus ja, ook hier geldt. Het meeste is al voordat het überhaupt... gedroogd en klaar is, is het afgekocht aan de hogere segment restaurants. Maar je kunt ook altijd nog wel wat loskopen bij haar of intekenen. En dat zou ik zeker doen, het is echt mooie thee. Daar heb ik ook nog wat van liggen van vorig jaar. Heel klein beetje, dus als je die wil proeven, kan dat ook. En een andere ervaring is, toen was ik net begonnen. En toen was ik in een theewinkel in Amsterdam. En daar kreeg ik een hele mooie poer, een paarse poer te proeven.
Oh, wauw.
En die was zo geweldig van smaak. En het mooie van die theeën, van de hoge kwaliteit theeën, is dat je er, als je het op zijn Aziatisch zet, wat 10, 15 keer thee van kan zetten. Hè? En dat ging maar door en die smaak werd allemaal mooier. Dus ik zei tegen haar, nou, als je die gaat bestellen, bestel ik ook wel een onsje. Nou, zei ze, ik zal het al onthouden. En toen, weken of maanden later, zei ze, Marjella, wilde jij nou nog die thee bestellen? Want ik heb hem binnengekregen. Ik zeg, ja, ze zegt, ik denk niet dat je hem wil bestellen, want hij kost 16.000 euro per kilo.
Oh.
Ik zo, no, doe maar niet. Nee, zei ze, ik heb het ook niet besteld. Want ik kon het ook helemaal niet betalen.
Wow.
En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat je zo'n...
Dat je dat hebt kunnen proeven.
Dat ik dat heb kunnen proeven.
Je hebt gewoon goud in je mond gehad.
En ik wist het niet.
Dat is nog het meest bijzondere aan.
Ja, en we zaten daar te genieten.
Want dan heb je hem echt open geproefd.
Ja.
Als iemand tegen jou zegt, ik ga je nu iets laten proeven. Ja. En dat is heel duur en heel bijzonder en heel erg, ja, rare, outstanding. Dan zou je heel anders,
ja, precies,
gaan proeven.
Ja, dus dat was wel een heel mooi verhaal.
Hoor. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Nou, jouw boek, Thee, met de ondertitel De Nuchtere Neef van Wijn, is zowel een handboek als een kookboek. Ik stond er echt van versteld hoe enorm veelzijdig het boek is, want ik kwam het tegen in de bieb waar ik werk. Het boek zit bomvol recepten om met thee te koken en bakken, inclusief theeadviezen voor abij, toepassingen voor mocktails en cocktails met thee en zeer uitgebreide pairingsadviezen voor bij verschillende soorten chocolade en zelfs kaas. Maar je leert dus ook over de verschillende soorten thee, de herkomst en de overeenkomsten met verschillende wijnsoorten. Je leert smaaktonen in theesoorten proeven, methodes om thee te zetten, het gebruik van het juiste water en info over verschillende theepotten. En voor de leergierigen wordt er ook aandacht besteed aan de chemie en het productieproces van thee. Nou, echt, Marjella en thee, it's a gift that keeps on giving. En in de intro van je boek las ik dat je nog hebt moeten inhouden, want je had eigenlijk twee boeken ermee kunnen vullen met alle informatie en kennis die je voor handen had. Hoe heb je dit boekenproject aangepakt? Hoe ben je daar in hemelsnaam mee begonnen? Want het is zoveel.
Ja, het heeft ook 6 jaar geduurd. Ik ben begonnen met het opschrijven. Al mijn proefnotities, smaaknotities. En elke keer als ik het dus schonk bij eten. We drinken altijd thee bij het eten.
Ja.
Vrijwel altijd. Mijn man zegt ook, ik heb nog nooit zoveel thee gedronken in mijn hele leven. Als in de laatste 10 jaar met jou. Gelukkig vindt hij het lekker. Maar ik heb dus allemaal echt dozenvol notities verzameld. Ook van alleen thee proeven.
Ja.
En ik dacht, dat ga ik dan allemaal rubriceren en keurig uitwerken. Nou, dat deed ik natuurlijk nooit. Dus ik had echt stapels, briefjes, achterkanten van enveloppen, viltjes, you name it. En toen, ja, ik ben gewoon begonnen met dat in eerste instantie uit te zoeken. En al die recepten uit te zoeken. En toen dacht ik, ja, maar er moet ook meer kennis. Maar de meeste theeboeken vertellen over de legendes van de thee en... Mm. Ja, die boeken bestaan al. Dus ik moet me echt beperken tot het feit. Maar het was enorm zoek, hoor. Ik had ook... Dus uiteindelijk ruim een derde geschrapt.
Oh.
Omdat het gewoon te diep inging. Het is uitstekend geredigeerd ook. Door mijn twee zussen. Die redigeren voor hun werk. Die zijn er echt heel rigoureus doorheen gegaan. Echt dacht, oh...
Ze hebben je niet gespaard.
Oh, er zijn een heleboel baby's door de grootsteen gespoeld. Maar goed, dat was heel goed, want daar is het alleen maar beter van geworden. En ja, ik denk dat ik wel 6 of 7 verschillende versies heb geschreven voordat ik uiteindelijk wist, zo ga ik het doen.
Ja.
Als je de eerste versie leest, nou, dat heeft niets te maken met uiteindelijk hoe het geworden is. Maar ik heb dus ook veel hulp gekregen.
Ja, ja, je kunt het niet allemaal alleen, hè?
Nee.
Moet je niet willen, denk ik.
Nee.
Er staan 70 recepten in het boek, met daarbij telkens 3 theeadviezen voor verschillende theekwaliteiten. Supermarktthee, waar de meeste mensen mee beginnen. Een middenmotor en eentje van adel. Voor elke kwaliteit en prijskategorie wat wils dus. Kun je een voorbeeld geven van elk van die 3 categorieën? Wat is dan bijvoorbeeld een thee van adel of een middenmotor?
Nou, de Earl Grey uit de supermarkt is natuurlijk zo'n typische, of jasmijn of wat dan ook, of English breakfast. Earl Grey uit de supermarkt zal ik nooit drinken, omdat ik er gewoon naar shampoo vind smaken.
Oh ja.
Maar bijvoorbeeld, kijk, als je eens bij de speciaalzaak een goede Earl Grey koopt, dan weet je gelijk, oh, dit is eigenlijk Earl Grey.
Ja, ja, ja.
Want ik lustte nooit Earl Grey, totdat ik de echte proefde. Dus de Earl Grey, de English Breakfast, dat is supermarkt. Een middenmotor, dat is thee, wel bij de speciaalzaak gekocht, maar niet per se heel exclusief. Mm-hmm. Dat kan een Indonesische thee bijvoorbeeld zijn. Een Bukit Sari uit Indonesië is waanzinnig lekker. Maar wat kost die? 6-7 euro een ons. Mm. Dat is niet veel. Want als je nagaat die zakjes, dan heb je maar 40 gram in totaal.
Ja, klopt. Ja.
En dan betaal je 2 euro zoiets. Ik weet niet meer wat tegenwoordig de prijzen zijn. Dus dan zit je ook op 5 euro
ja,
per ons. Hè?
Dat is waar, want je koopt bijna nooit meteen 100 gram.
Nee. Dus mensen schrikken van die prijzen, omdat ze gewend zijn aan de supermarktprijzen. Mm-hmm. Maar als je het omrekent...
Nou ja, je zegt ook supermarktprijzen. Op een gegeven moment, wij drinken thuis heel veel thee. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, oké, dan ga ik het biologische. Ging op een gegeven moment over naar glipperteetje.
Ja.
Ik noem het nu wel expres theetje.
Ja,
want op een gegeven moment dacht ik van, ja, die zijn best wel duur. En ja, daar zitten dan, ja, ik denk maximaal 20 zakjes in als je geluk hebt. En toen realiseerde ik me van, ja, kunnen wij voor die prijs niet een betere thee halen ergens anders? Bij inderdaad een speciaalzaak of gewoon net één categorietje hoger. En dan drink je gewoon iets wat lekkerder is.
Ja.
Dus ja, nu hebben we dat wel afgeleerd.
Of het moet heel echt, goed.
Ja.
Want die klipperthee is inderdaad... Als je dat omrekent, kom je gewoon bij de echte hoge categorieën. Dus dan kun je voor hetzelfde geld echt een veel hogere kwaliteit krijgen.
Ja, en een thee die je dus ook vaker nog kunt
opschenken.
Zetten.
Ja,
ja. Ja, want hoe denk
jij... En diverser
jij,
is.
Hoe denk jij over een Jacob Roy winkel?
Nou, daar heb ik nooit gekocht, dus daar kan ik
geen advies over geven. Of dat een middenmotor is of een... Nee.
Nou, dat is een middenmotor.
Ja.
Als je echt voor de hoge kwaliteit gaat, dan ga je naar de zaken die zelf hun theeën inkopen bij de boeren, directe lijnen hebben. Dat verschilt per plaats. Ik ken ze natuurlijk niet allemaal.
Nee.
Dan heb je een beetje als een goede slijter. Dus de Jacob Hooy is dan bijvoorbeeld de Gal en Gal.
Mm-hmm.
En Simon Levert is de Gal en Gal. Maar Simon Levert heeft ook een aantal hoge kwaliteit thee, hoor.
Ja, dat zou ze zetten, ja.
Ja, maar goed, dat heeft de Gal en Gal natuurlijk ook.
Ja.
En dan bij de eenmanszaken of de tweemanszaken, de kleine zaken,
mm-hmm,
zijn ook niet allemaal hoge kwaliteit natuurlijk.
Nee.
Dus dan moet je...
Je moet ook bulk hebben om...
maar ze zijn ook niet allemaal... De kleine zaken zijn niet per se... Hoge kwaliteit.
Niet
iedereen heeft verstand van thee. Sommigen beginnen gewoon maar. Maar in mijn boek heb ik een hele lijst opgenomen met goede speciaalzaken.
Oké, kijk. Dan ga ik daarin terug kijken.
Ja, per plaats ook, hè?
Ja, precies. Wat is jouw favoriete toepassing van thee in de keuken?
Als extract. Dus diezelfde methode die ik je in het begin liet zien. Dat blijft echt wel een paar dagen goed, tot een week.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment gaat de kracht er natuurlijk wel van af,
ja,
door de oxidatie. Maar dan gebruik ik het wel nog om toe te voegen aan sausen bijvoorbeeld.
Ah.
Want thee heeft een smaakversterkend vermogen. En dat is echt een groot verschil. En het is heel leuk om dat eens te experimenteren. Stel, je maakt een pastasaus.
Mm-hmm.
Noem maar even pastasaus. Oké, op basis van tomaat.
Mm-hmm.
Gaan we even vanuit... Staat trouwens ook uitgelegd in het boek. En dan haal je 1 schep of 2 scheppen uit de saus voordat je de thee toevoegt.
Mm-hmm.
Nou, bij 1 van de 2 voeg je de thee toe en bij de andere niet. Een flinke scheut van het extract. Nou, dat kook je nog even mee. En, of je pruttelt het mee. En dan laat je je gasten, of je doet het zelf, blind proeven. Ja, zelf kun je het niet doen, want je weet het natuurlijk.
Ja, ja.
Maar dan laat ik mijn gasten blind proeven. En ze zeggen bijna altijd dat ze die met die thee lekkerder vinden. Dieper, warmer, meer smaak. Of ze zeggen, ik proef geen verschil.
Mm-hmm.
Maar er is niemand die zegt dat die andere lekkerder is.
Oh, wow, dat is wel leuk.
Het is een heel leuk experiment.
Oh. En is dat dan, zou je dan zwarte thee aanraden?
Nee, het kan allemaal... Waar je wel mee moet oppassen is dat het een verkleurend effect heeft.
Oh ja.
Dus
ja.
Het wordt bruin. Dus als jij een scheut thee-extract bij je witte rijst doet, dan wordt gaat hij heel grauw uitzien.
Oh ja.
Dus dat zou ik niet aanraden.
Nee.
Dan kan je beter vlak voor het serveren bijvoorbeeld gedroogde, als je hele verse groene thee hebt, die kun je zo eten.
Oh ja.
Nou, die maal ik dan en dan strooi ik dat over de rijst.
Oh, dat, lekker, dat ziet er ook mooi uit, ja. Ja. Ja, ja. Ja, je hebt er oog voor natuurlijk.
Ja.
Ja, voedingsmiddelen krijgen door mensen altijd een soort karakter toegekend. Marketingmensen zijn daar heel goed in ook.
Ja.
Bier is stoer, koekjes zijn gezellig, kaas is bourgondisch, wijn is verfijnd. En thee heeft een soort stoffig oma-achtig stigma gekregen de afgelopen jaren.
Ja.
Terwijl het een enorm complex product is en veel overeenkomsten heeft dus met wijn. Vandaar dus ook die ondertitel, de nuchtere neef van wijn. In welke opzichten is wijn vergelijkbaar met thee?
In bijna alles, behalve alcohol.
Kijk, ja.
En zuur.
Behalve dus die ene zure Japanse thee.
Ja, die komt aardig overeen met wijn inderdaad. Maar verder is alle thee natuurlijk, het heeft hooguit een randje citrus.
Ja.
Of een randje zuur dat je net langs de rand van je tong proeft. Maar niet als wijn. Wijn is echt zuur.
Mm-hmm.
En die alcohol, ja, dat kan je graag willen. Nou, hou je dan bij wijn. Maar als je geen alcohol wil, dan ben je beter af met thee. Maar verder heeft het hetzelfde effect. Smaakversterkend, balansbrengend, nieuwe smaak veroorzakend. Je wordt ook heel vrolijk van. Mensen worden echt heel vrolijk en actief. Want thee heeft een stimulerend vermogen. Maar ook een rustgevend vermogen. Dus waar je bij wijn, dat is natuurlijk ook nog een verschil. Waar je bij wijn tegen de tijd dat je toetje krijgt geserveerd, al behoorlijk kachel bent en ingekakt bent misschien. Afhankelijk van hoeveel je drinkt.
Mm-hmm.
Word je bij thee juist steeds alerter en wakkerder. En proef je dus ook het dessert heel goed.
Ah, ja, dan moet ik inderdaad ook wel zeggen dat nou ja, je gaat bijvoorbeeld naar een goed restaurant en je denkt, nou, weet je wel, we hebben iets te vieren. We gaan hier een wijnarrangement bij nemen. Maar ik heb dat echt afgeleerd. Want zelfs als ik een boparrangement neem, waarvan ze dan halve glazen schenken. Ja, dan ben ik inderdaad helemaal toeter. Want ik kan helemaal niet goed tegen alcohol. Als ik één biertje drink, dan kan ik al giechelend voor de televisie zitten, zeg maar. Ja, en dat dan inderdaad die laatste paar gangen, ja, dat krijg ik dan eigenlijk niet meer echt mee. En het valt dan vaak ook niet meer lekker, want dan heb je dat allemaal bovenop elkaar gegooid. En ja, dat is natuurlijk wel een groot voordeel van als die hele beleving echt om smaak blijft draaien in plaats van ja, dat je soort van intoxicated bent.
Ja.
Ja,
dat is waar.
Ja, en je kan ook gewoon naar huis rijden.
Ja. Ja, om die reden doen heel veel restaurants, dat is nu helemaal hip, hè, al een paar jaar, die kombucha.
Oh ja, ja.
Maar kombucha is een frisdrank.
Ja, dat is wel waar, ja.
Die doet niet wat thee doet met het eten. Zij vinden van wel, dan gaan ze heel ingewikkeld doen met allemaal kruiden toevoegen en bloemen toevoegen, om het nog een beetje op te fluffen. Dan denk je, nee, gebruik gewoon een hoge kwaliteit thee.
Mm.
Dan hoef je geen kombucha, je hoeft niet moeilijk te doen en je hebt toch je gerecht in het zonnetje.
Behalve als je dus heel graag die zuren wil hebben.
Ja. Ja, want kombucha is wel zuur.
Ja.
Maar ja, er zit ook veel suiker in. En ik vind zelf kombucha bijna nooit het gerecht versterken.
Hmm.
Het dempt het. Of het heeft geen effect.
Ja, het
effect.
Kan wel overheersend zijn, ja.
Ja. Ja.
Het is niet als hetzelfde als van waterkefir is wat zachter.
Ja.
Ja.
Dus dat vind ik een beetje jammer, dat ze dat gewoon helemaal links laten liggen. Maar dat komt natuurlijk door dat toffige imago.
Ja.
En omdat mensen als referentiekader die supermarkt thee nemen.
Ja.
Ja, die wil je ook niet bij je eten. Nee, maar je gaat ook geen liepvrouwmilch bij je eten schenken.
Nee, dus dat was inderdaad een goede vergelijking inderdaad.
Ja,
ja, ja, je gaat geen Hugo schenken bij je, ja, bij je diner. Ja, dat is wel een goeie, ja. Ja, en om daarop door te gaan, een wijnarrangement is dus in veel restaurants de standaard bij een meergangen diner. Maar thee- of kombucha-arrangementen beginnen steeds meer hun intrede te doen. Als sommelier maak je, als het goed is, ook voor restaurants prachtige thee-pairings.
Mm-hmm.
Heb je tips voor leuke restaurants waar ze thee-arrangementen schenken op dit moment?
Ja, Bon Bon in Amsterdam, vegan. En er is ook een in Amsterdam, Officina, mm-hmm. dat noemen ze het ook. Die is niet vegan, maar wel vegetarisch. Oriol, een bistro in de Grand Hotel in Amsterdam. Mm. In het zuiden zijn er ook een aantal, is er ook een aantal, maar daar ben ik niet zo mee bekend. Dat zou je aan Linda moeten vragen.
Inderdaad.
Want die levert aan die restaurant.
Oh, een goeie.
Dan is er nog Casfio in Utrecht. En even denken, waar nog meer? Nee, volgens mij. Ja, er zijn ook wel wat sterrententen die ook wel met thee werken. Maar ik heb er niet gegeten, dus ik weet niet of
Kijk,
ze het
ja.
goed doen.
Ja, ja, ja.
Ik weet wel dat er in Amsterdam ook nog een paar restaurants zijn die met thee werken. Maar dan hoor ik terug van mensen die er gegeten hebben van ja, maar ze zetten die thee niet goed.
Oh, ja.
Dat is zonde. Er is ook een restaurant, hoe heet dat ook weer? Umami. Die heeft verschillende vestigingen in Eindhoven, Den Haag en nog een paar. Ja, toen ik er at, ik weet niet hoe het nu is, maar het was om te huilen zo slecht. Echt slechte kwaliteit thee. Met smaakjes toegevoegd. Dat je denkt, jongen, je hebt al zulke complexe gerechten op tafel staan. Ga nou niet ook nog eens kruiden en bloemen bij je thee gooien. Koop gewoon goede thee. Ja. En zet hem goed.
Ja.
Want ze zetten hem ook nog eens een keer gewoon met kraanwater.
Oh, ja. Ja, dat is een beetje no-go, hè?
Dat is een big no-go.
Ja. Ja. Want heb je dan ook een speciale ketel die dat dan zuivert ook tegelijkertijd? Of doe je dat van tevoren?
Dat doe ik van tevoren. Kijk, dat is het mooie van mijn extractsysteem. Als je eenmaal het extract gemaakt hebt met zacht water, mm-hmm. kun je het gewoon met water uit de koffieapparaat aanvullen. Want die smaken zitten al in je extract.
Ja.
Dus ik zet het met gefilterd water van de Britta.
Mm-hmm. Oh ja.
Maar je kan ook Spa Blauw gebruiken. Maar dat is natuurlijk duur en vervuilend.
Ja.
En je moet ook echt Spa Blauw, niet Albert Heijn Blauw of andere merken Blauw. Mm-hmm. Alleen die. Of Monrocou of Moncalm. Dat zijn eigenlijk de enige mineraalwaters die zacht genoeg zijn.
Ja.
Maar daar ben ik tegen, want je sjouwt je een breuk.
Plastic
het is duur.
Flessen, ja.
Plastic. Dus een goed filter. Ja, je hebt ook nog omgekeerde osmosesystemen. En in veel restaurants hebben ze dat ook voor hun afwasmachine.
Aha.
Denk ik, nou, misschien kan je aftappen en dat water gebruiken om je thee mee te zetten.
Heel
maar
circulair.
Gewoon een goed filter. Ja, een goed filter doet al heel veel.
Ja, precies. En daar kun je ook weer meer over lezen
in
het boek.
Ja.
Ja. Wat heeft thee jou gebracht?
Vervulling.
Oh, wauw.
Ja, het is echt wel. Ik heb een heleboel beroepen gedaan. Dat heb je wel gezien op LinkedIn. Mm-hmm. Maar hierbij voel ik, ja, het is op zijn plek gevallen.
Ja.
Het is helemaal, ja, het is mijn leven eigenlijk.
Oh, wat mooi.
Ja, het voelt toch niet als werk.
Oh, kijk, dat is wel fantastisch om, ja. Daar, om daar te belanden. Ja.
Ja, het is een feestje.
Oh, kijk, nou, dat vind ik wel een fantastische noot om mee te eindigen. Dank je wel, Mariella, dat ik hier vandaag bij jou mocht zijn in de theehemel. En voor het delen van jouw verhaal met ons. Als je meer wil leren over of in de keuken wil experimenteren met thee, dan raad ik je Mariella's boek Thee, de nuchtere neef van wijn aan. En neem een kijkje op www.theesommelier.me voor de theecursussen, workshops en afternoon tea lezingen. En ik waardeer het enorm als je een minuutje de tijd neemt om sterren of een review achter te laten in jouw podcast apps naar keuze. Once Upon a Taste is namelijk helemaal gratis te beluisteren. Het zit niet achter een betaalmuur en hierdoor komt de podcast toch weer bij een hoop smulpapen in het vizier. Mijn dank is groot. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Once Upon a Taste podcast.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponataste.podcast of neem een kijkje op www.onceuponataste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponataste.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.